Ik zou graag willen voorlezen uit Genesis, hoofdstuk 12, 1 tot en met 9. En dan willen we daarover nadenken en daarop ingaan. Dus Genesis 12, 1 tot en met 9. Ik denk dat het een stuk is wat velen al kennen, wat heel bekend is. Maar toch willen we vanmorgen zien hoe ongelooflijk grote genade van God is die hier duidelijk wordt. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broederszoon, en al hun haven die zij verworven hadden en de lieden die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebinte More. Tussen haakjes, dat ligt bij Hebron. En de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zeide: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Beet-El. En hij spande zijn tent met Beet-El tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het Zuiderland. Zover. Ons gedeelte hier begint eigenlijk met iets waar we meestal zomaar overheen lezen. Hier staat: de Heere nu zeide tot Abraham. Kun je voorstellen? Wij vanmorgen zijn Abraham. Wij wonen in het noordelijke gedeelte van de Irak. In de stad Haran, daar zijn we met onze vader Terach naartoe getrokken. En nu ineens leest u hier: de Heere nu zeide tot Abraham. Hebt u eens de stem van God gehoord? Zoals dat hier gebeurde? Sommigen zullen zeggen: ja, het zou fijn zijn als de Heere een keer met een luide stem tegen mij spreekt. Zo was dat hier bij Abraham. En de Heere zeide tot Abraham. Wat was dan Abraham eigenlijk voor een man tegen die God hier sprak? Nu, Abraham was zeker niet dat wat de kleine kinderen in de zondagschool horen. Vader Abraham, de grote man van het geloof. Was hij helemaal niet. In het boek Jozua zien wij in hoofdstuk 24, vers 2, dat hij eigenlijk een man was met zijn gezin, zijn familie, waar hij vandaan kwam, die eigenlijk de afgoden gediend hebben. En eigenlijk was ik dan van plan om hier een paar sheets te tonen. Nou ja, de moderne techniek laat dat gewoon niet toe. En ik ga het nu zo'n beetje uitleggen. In die stad waar hij vandaan kwam, een uur in Chaldea, dus in het hedendaagse Irak, moet je voorstellen, was dan verschillende godheden aanwezig. Daar werd bijvoorbeeld gebeden tot de godheid van de maan, dat is de godheid Zin. En dan waren daar nog andere godheden, de zonnegod Shamash, dan de godheid Ishtar. Dat was een hele grote tempel in die stad Ur. Een hele rijke cultuur. Dus het was eigenlijk een man, Abraham was een man, die eigenlijk niks met de God die hemel en aarde geschapen heeft, te maken hadden. Was gewoon een mens zoals u en ik, die voor onze bekering, voordat we tot geloof zijn gekomen aan de Heer. En dan lezen we dus hier dat de Heere nu tot deze man sprak. Nu moeten we ons nog een kleine vraag stellen. We moeten een beetje nog nu van dit moment waar de Heere nu in Haran tegen Abraham sprak, moeten we eigenlijk nog een klein beetje terugkijken. En de geschiedenis bekijken vanaf de zondeval tot dit moment waar de Heere tot Abraham sprak. Een kleine vraag van morgen. Hoe was dan eigenlijk de ontwikkeling van de mensheid vanaf de zondeval tot dit moment waar de Heere tot Abraham gesproken heeft? Hebt u daar als eens over nagedacht en gelezen in het woord van God? Het begint met de zondeval, met Adam en Eva. Daar is al een breuk tussen God en mens. De mens heeft gezegd, wij kunnen het ook alleen. En dan heeft hij God de rug gedraaid en is in de andere richting gegaan. Maar is het dan gewoon beter geworden na deze breuk met God? Nee. Dan lezen we van Kain en Abel. Dat was de eerste moordenaar. Direct daarna, ze hebben niks bijgeleerd. En dan gaat het gewoon verder. De mensheid ontwikkelt eigenlijk negatief, altijd steeds maar weg van God. Als je dat zo wilt aantonen, moet je eigenlijk zeggen, het gaat steeds maar bergaf met de mensen. Het gaat zo ver dat al in hoofdstuk 9 van de Bijbel, 9 hoofdstukken pas, is te lezen dat de zonde van de mens, dus dat ze zo erg God de rug gedraaid hebben, dat de zonde van de mens zo erg was, dat God zeide, wat heb ik daar eigenlijk geschapen? Ik heb de mens alles gegeven wat hij nodig heeft en hij vraagt niet eens meer naar mij. Wat zijn dat voor ontwikkelingen? Het komt mij een beetje voor zoals vandaag. Ik weet niet of jullie het ook opgemerkt hebben hoe onze maatschappij eigenlijk ontwikkelt. Het gaat steeds maar bergaf. Euthanasie, abortus, homoseksualiteit, alles normaal vandaag. En voorzicht, niet te ver de mond open doen daartegen, want anders heb je grote problemen. Dus ook daar gaat het niet heel goed vandaag. En dan gaat het nog verder. God brengt het oordeel over de mensen en zegt, zo gaat het gewoon niet. Komt de vloed. En alle mensen, behalve Noah en zijn gezin, worden vernietigd. Als de vloed gedaan was, ging Noah uit het grote schip, of hoe moet ik zeggen, de ark, waar hij in zat, ging hij daaruit. En mag ik even vragen, wat was dan de begroeting van God? Wat zeide hij tegen Noah dan? Twee dingen. Wat zeide hij dan? Weet het iemand? Het eerste wat hij zegt is, zo'n oordeel komt nooit niet meer. Nummer 1. Maar nummer 2, wat was dat dan? Het ene was een bemoediging. Prima, nooit meer een vloed. Prachtig. Het zei dat misschien het water van de zee nog wat stijgt, dan kan het zijn dat misschien in Nederland nog de vloed straks komt. Ja? Dat hopen we natuurlijk niet. Maar God zegt, geen oordeel meer door vloed. Maar wat was het tweede wat hij tegen Noah zeide? Hij zeide, de mens is boos in zijn hart. De boosheid van het hart is nog altijd dezelfde. En dat zie je dan ook. Dan ontwikkelt na de vloed de mensheid weer heel negatief. Wat doen ze dan? Ze bouwen een grote toren. U kent dat, van hoofdstuk 11. En voor wat was die toren eigenlijk? Was dat een toren om een keer mooi de streek te bekijken en zeggen, ah, is prima, Irak, alles wonderbaar hier? Nee. Het was eigenlijk een toren om de sterren te bekijken, om niet astronomie te bedrijven. Oh, dankjewel. Ja, soms mis ik dan de woorden. Dat komt omdat ik niet zo inzit in het Nederlands. En dan, maar wat hebben ze gedaan? Niet astronomie, maar astrologie. Dat is een verschil. Astrologie is dat je een keer kijkt, ah ja, die ster staat nu zo en zo, dus heeft dat een betrekking tot mijn leven. Die mensen waren helemaal verkeerd bezig. Dat wat God geschapen heeft, was nu ineens de godheid of iets wat voor mij belangrijker is dan God. Wat doet God weer? Weer oordeel. Hij moet de mens weer veroordelen. En zeggen, kijk, de talen komen allemaal op, de verschillende talen. En nu begrijpt je een klein beetje in welke situatie eigenlijk God gesproken heeft. Het is een situatie waar ook zelfs de man Abraham niet meer naar God gevraagd heeft. De hele mensheid was weer bezig, weg van God. En nu staat hier, de Heere nu zeide tot Abraham, tegen een man die met God niks te maken had. Mag ik even vragen, welke reden vindt u dan vanmorgen dat God tot deze man spreekt die niet naar God vraagt? Als je iemand tegenkomt, een vriend of kennissen van u, en die vraagt helemaal niks naar u. Wat gaan we dan doen met die mensen die niks naar ons vragen? Ja, wie niet naar mij vraagt, met die heb ik ook niks te maken. Heel eenvoudig, of niet? Is toch zo? Morgen, op maandag, weet je het weer in je bedrijf. Als daar een collega is die niets van je wil, dan wil jij van hem ook niets. Zo. Maar hier is heel interessant, er is eigenlijk geen enkele reden dat God hier tot Abraham spreekt. Komt dat nou dat God hier spreekt? Waarom doet God het eigenlijk? Het is altijd maar dezelfde motivatie. Het is dezelfde motivatie die God al gehad heeft toen Adam en Eva gezondigd hebben. Nadat ze gezondigd hebben en buitengesmeden waren uit het paradijs, wat heeft God dan gedaan? Hij heeft dieren geofferd, zelf, en velbekleding gemaakt. En de zonde op deze offers gelegd, zodat de mens niet moest sterven en vernietigd was. En eigenlijk is hetzelfde ook hier. De motivatie van God is niet dat wij het verdiend hebben, dat hij tot ons spreekt. De motivatie is alleen maar de onbegrijpelijke liefde die God tegen ons heeft. En als we maar heel eerlijk zijn, als christenen in het westerse Europa, dan zijn ook wij mensen die misschien niet naar de afgoden toe gaan. Maar als we heel eerlijk, heel diep in ons hart kijken, ook wij zijn soms heel egoïstisch. Moet heel duidelijk gezegd worden. Wij willen ook maar ons plannetje trekken, of niet? Het is toch zo moeizaam altijd met de Heere, steeds bij hem komen enzovoort. Is dat niet moeizaam? Sommige mensen tegen mij, als ik naar de Heere gekomen ben, dan is het bijna moeizamer dan daarvoor. Tja, het ik, dat moet sterven. Dat is het probleem. En ons ik is soms ook heel groot. En toch houdt God zo erg van ons dat hij zegt, ik spreek nog tot u. Dat is hetzelfde zoals hier met Abraham. Hoe kon dan Abraham de stem van God verstaan die hij nooit gezien of gekend heeft? Ik denk dat hetzelfde is zoals met Paulus. Paulus heeft hetzelfde meegemaakt. God sprak tot hem en zeide: Paulus, jij bent verkeerd. En hij verstond de stem van God. Hetzelfde hier. Dus wat ik hier eigenlijk wil zeggen is, dat God, hoewel de mensheid helemaal afgekeerd was van God, dat hij toch in zijn genade en liefde tot deze ene mens gesproken heeft. En het wonderbare vind ik, dat God ook tegen ons gesproken heeft. In Hebreeën 1 lezen wij, dat God in de laatste dagen tot ons gesproken heeft, namelijk door wie? Door Jezus Christus. Dat was de enige kans om begrijpelijk te maken dat God ons lief heeft. Want stel je voor dat jij God bent, vanmorgen eens. En stel je voor dat al die mensen die je geschapen hebt, dat die allemaal altijd dezelfde tendentie hebben en altijd maar weglopen van je. Wat zou je dan doen? Ik vind, God kon het gewoon niet beter doen dan te zeggen, ja, ik word mens, ik kom naar de mens toe om te tonen dat ik hem lief heb. Dat ik verder wil gaan. Hoewel wij zo dikwijls egoïstisch zijn en gewoon wegdwalen van God. Dus, God heeft zich in zijn genade aan Abraham geopenbaard en ook aan ons door Jezus Christus. En dan als God dat gedaan heeft en je neemt hoe je leven ook geweest is en in zijn genade gered en eruit haalt uit deze wereld, dan komt het tweede wat God doet. Het tweede wat God doet is, hij geeft deze man Abraham een levensstoel. En waardig heeft hij hem. En wat was dan dat levensstoel voor deze man? Als we dat zo lezen, klinkt heel mooi, maar toch is het heel moeilijk. Hier staat, ga uit uw land. Maar ja, stel voor dat nu God tegen u zegt, ga maar uit Nederland. Ga maar in een ander land. De jongere mensen zullen zeggen, ja prima, dat ben ik al lang van plan. Maar sommigen die zullen zeggen, oh, jongens, alles verlaten, niet zo gemakkelijk. En uit uw maagschap en uit uw vaders huis, dus alle vrienden verlaten, alle kennissen achterlaten. En dan zal ik u tot een groot volk maken. Oh, God, heb ik goed geluisterd? God, u weet dat mijn vrouw zo oud is, en ik ook, ben al 75 jaar, ik Abraham, en mijn vrouw Sarah is ook al een oude vrouw. En God, u weet, mijn vrouw, zij kan geen kinderen krijgen. Gaat gewoon niet. Dus, vraagtekens. En dan gaat het verder. En u zegenen en uw naam groot maken. God, hoe wilt u mijn naam groot maken in een vreemd land? Niemand kent mij. Wat wilt u met mij daar doen? En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodem gezegend worden. Ho, ik die ik de afgoden gediend heb, ik zal een zegen worden voor alle geslachten op deze aarde. Dat is onvoorstelbaar. Kunt u je dat voorstellen? Als God zoiets tegen u zou zeggen, dan zou je zeggen, dat zou waarschijnlijk zo zijn. Zo luisterende, de hele tijd. God, dat is niet waar. En eigenlijk is dat de situatie hier. Mag ik even vragen, in de mathematiek hebben wij iets, dat noem je, ja, hoe noem je dat nu in Nederlands? Een onbekende, ja? Een onbekende cijfer, ja, of hoe noem je dat? Wij noemen dat gewoon in Duits een onbekende kreuze. Wat is dat dan in Nederlands? Waar zijn de mensen die goed zijn in mathematiek? Alsjeblieft? Een onbekende variabele. Ah, dat klinkt heerlijk, ja. Prima. Oké, dan moet ik hier vragen, hoeveel onbekende variabelen zijn hier in dit wat God tegen Abraham zeide? Hoeveel? Dus hij heeft hem uitgeroepen in zijn genade. Zonder dat hij dat verdiend had. En nu zegt hij, krijg je een levensstoel. En hoeveel van deze onbekende variabelen zijn nu daarin? mag ik het heel kort zeggen? Het is maar één grote onbekende variabele. Allemaal vraagtekens. Het is interessant dat God een mens neemt zoals u en mij. En Abraham hier ook. En dan is zijn plan voor ons leven zo aangelegd dat daar allemaal onbekende variabelen zijn. Waarom? Het heeft een reden waarom dit plan voor Abraham zo gecreëerd is, als het hier is. De bedoeling is dat God eigenlijk iets wil doen. Hij wil de grootste zijn in dit plan. Hij wil degene zijn die eigenlijk groot eruit komt. Dat Abraham later in zijn leven moet zeggen, dit plan was niet te verwezenlijken door mij, maar God heeft het gedaan in mijn leven. Nu, God heeft een plan met u en mijn leven. Hetzelfde zoals hier. En velen van ons hebben vraagtekens over vraagtekens. Sommigen weten nog niet eens goed hoe ze de volgende week, hoe ze daar die zullen bewerken. Hoe ze daar weer doorkomen, door alle problemen en moeilijkheden van het leven. Nu, bij God is het zo, hij heeft het extra zo gemaakt, zodat hij groot eruit komt. Er is een evangelist hier van Nederland, die noemt Aad van de Zaad. Ik weet niet of die iemand kent. Aad van de Zander, sorry, ja. Die bedoelde ik. Die was op de conferentie van de Belgische Evangelische Zending. En het is heel interessant wie die man kent. Hij sprak tot ons. En ik wil even vertellen wat de plan van God voor zijn leven was. Het is een heel moeilijk plan. Dat is een plan met allemaal vraagtekens in. Hij vertelde ons dat zijn vrouw 12 hersenbloedingen hadden verdeeld over 8 jaar. Kun je je voorstellen? Dan zul je nu al zeggen, oh, wat is dat voor een God? Ai, 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 ai. Maar hij zeide, dat was de bedoeling van God voor zijn leven, dat uit een evangelist pastorale man wordt. Een herder wordt. Een man wordt die heel diep gaat. En die niet zichzelf over zichzelf spreekt, maar die echt de draagkracht van de levende God ervaren heeft. En dat is eigenlijk wat mij enorm bemoedigd heeft. Hetzelfde hier bij Abraham, allemaal vraagtekens. Maar God werkt het uit. Ik heb het in mijn eigen leven ook zo ervaren. Toen wij van Duitsland naar België trokken, moest ik taal leren, Vlaams. En ik vond dat zo mooi. In de gebeden hier was iemand die sprak in dialect. Dus echt zo Nederlandse dialect. En zo ongeveer was het toen wij naar Vlaanderen kwamen. Die mensen spraken allemaal dialect. En ik was op school heel slecht in talen. Frans. Juist zo door. Engels. Juist zo door. Even maar zo gehaald. En voor één ding had ik grote schrik. En dat is in een land komen waar ik een andere taal van 's morgens tot 's avonds moet spreken. Ik wist alleen maar, ik moet naar België gaan. Dat wist ik. Maar met de taal, hoe dat was voor mij een groot vraagteken. Zoals hier met Abraham. Maar dan, we hebben maar 4 lessen Nederlands geleerd. Met een boek en een cassette. Weet ik nog heel goed. Ik zat met Vera op de zetel. En dan mevrouw Geritsen oefenen. Ah ja, Geritsen. Zo zaten we dan daar te oefenen. En ik dacht, nou dat wordt nog leuk daar in België. Met allemaal die taal. Dus die 4 lessen hebben we geleerd. En dan zijn we naar België vertrokken. En die praten daar gewoon, hè, juist een andere taal. Zo moet je je voorstellen daar, hè. En zo was dat daar. Dat kun je gewoon op geen school leren, zoals de mensen daar spreken. En hebben vele Franse woorden, alles door elkaar heen. En toch is het zo, God heeft een wonder gedaan. Hetzelfde hier met Abraham ook. De bedoeling was, God zegt, jij gaat daar. Jij kunt de taal niet spreken en jij bent misschien slecht op school geweest, maar ik ga het toch doen. Binnen een half jaar kon ik de taal zo goed dat ik in de Vlaamse taal kon een prediking houden. En dan hebben mensen mij achteraf op een conferentie gezegd, er is nog nooit een echtpaar geweest die zo snel zonder naar een school te gaan de taal geleerd hebben. Wat is dat dus? Een wonder van God. Ik begrijp het zelf vandaag nog niet, hoe het kon. Maar dat is wat hier is. Die plan die God aan Abraham voorlegt en zegt, kijk Abraham, dat is mijn plan. Die was allemaal met vraagtekens. Maar toch kwam hij daar groot uit en hij was de grootste in dit plan. En daar moeten wij met onze harten aan wennen, dat God de grootste wil zijn in ons leven. Kijk, nu hebben wij die moeilijkheden in ons gezin. Dat zie ik tegenop. Met de kanker allemaal enzovoort. Met de gemeente. Maar toch zegt God, als jij, Matthias, niks meer kunt. Als je helemaal op de grond ligt. Dan komt mijn plan. Dan ben ik de grootste in uw leven. Dan ga je dingen zien in je leven. Die je anders nooit gaat zien. Dus de genade van God neemt je. En redt je. Geeft je een doel. Waar God groot uitkomt. Maar dan, als je zo allemaal die vraagtekens hebt, wat heb je dan nodig in je leven? Als je op maandag weer in de week binnengaat, en dat zijn allemaal vraagtekens in je leven. Wat heb je dan nodig? Bemoediging. En de genade van God geeft ons bemoediging. God weet dat Abraham het ook zonder bemoediging niet kan. De genade redt niet alleen en geeft niet alleen een doel, maar ze geeft ook bemoediging. Als je voor iets angst hebt, dan is het zo mooi als iemand komt en zegt, hey jong, ik kan dat begrijpen, dat je angst hebt, dat je schrik hebt, dat je het niet, gewoon niet aan kunt. En hier staat dan, hier zegt God dan, dat hij Abraham wil zegenen. Hij zegt, en ik wil u zegenen. En gij zult een zegen zijn. Ik denk dat wij ook rijk gezegend zijn in Christus. De Heilige Geest woont in ons. Efezerbrief, kunt je zien wat allemaal de zegen is die God ons geeft. En die hebben we ook nodig, want als de angst komt en we hebben de Heilige Geest niet, die onze vertrooster is, dan kun je die angst gewoon niet aan. Maar God zegt, u bent gezegend en u hebt de Heilige Geest ontvangen. Ik woon in u. Ik ben de trooster, uw schuilplaats. Ik hou u vast. Dat hebben we nodig. Dus wij zijn in Christus gezegend. We zijn erven van het eeuwige leven. En zo gaat allemaal het lijstje voort. Dus zelfs is ons leven een heel groot vraagteken. Dan kunnen we toch zeker zijn dat God ons wil zegenen. Niet omdat je een brave christen bent. Velen denken dat zo. Oh ja, als je maar braaf genoeg bent, dan. Nee, dat is, ik zou zeggen, dat is katholiek denken nog. Maar Bijbel zegt God, ik ga je zegenen omdat ik u genadig ben en omdat ik je lief heb. Daarom ga ik je troost geven, bescherming en alles wat je nodig hebt. Als je dat nu zo bekijkt hier, dat wat Abraham meemaakt, dan komen we eigenlijk tot het laatste punt hier, de antwoord die we eigenlijk daarop moeten geven. Abraham geeft een antwoord aan dat wat God hier zegt. Het eerste wat hij doet is, hij gehoorzaamt. Hij doet wat God zegt. En dan vind ik hier het belangrijkste wat hij dan doet, hier twee keer staat hier, dat hij toen hij in het land kwam, dat hij dan daar een altaar bouwde en de Heere, hij was aan het aanbidden van de Heer daar in het land. Als ik op mijn leven kijk en zie iedere dag opnieuw deze genade die God ons geeft, de liefde die daarachter staat, dat God maar telkens weer doorgaat met ons, ook is het maar moeilijk met ons, mensen. Dan kan ik alleen maar één ding doen en zeggen, Heer, het is wonderlijk niet te begrijpen dat uw liefde zo groot is. En daarom, omwille van deze liefde, wil ik u aanbidden en wil ik mij buigen en wil ik naar u luisteren. Als u weet dat een mens van u houdt, wat doet u dan? Alles. Ik vond dat zo mooi hier. Ze hebben dan zo mooi de hand gehouden hier vanmorgen. Ik zat daar naast hun. En ik dacht, ah, prachtig, dat herinnert mij zo'n beetje aan toen ik verliefd was. En je kunt die mensen straks vragen. Die doen alles voor elkaar, omdat ze elkaar lief hebben. En dat wil ik vanmorgen ook overbrengen, ja? Dat wij begrijpen, God houdt zo erg van je, dat die liefde, die verandert onze harten. Die laat ons buigen van binnen. Die laat ons luisteren naar God en naar dingen luisteren die we misschien niet begrijpen in ons leven. Waar we moeten zeggen, Heer, uw gedachten zijn zo groot, ik begrijp het gewoon niet. Maar dan kunnen wij gewoon ons in vertrouwen, zoals Abraham ook, laten vallen in de hand van God en zeggen, Heer, hier ben ik, doe met mij wat u wilt. Dat is eigenlijk wat God hier met Abraham gedaan heeft. Ik wens iedereen moed en kracht om te vertrouwen in deze grote liefde die God met ons heeft. Amen. Zullen we nog even samen bidden en staan we daarvoor op. En de Heer danken voor zijn woord. Vader in de hemel, uw liefde en uw genade met ons mensen is eigenlijk niet te begrijpen. En we willen u danken dat u altijd steeds weer ons nagaat. Ook zijn we zo egoïstisch in onze harten. Gaan we soms dwars in tegen uw wil. Hebben we zo moeilijk, Heere, onze harten neer te leggen bij u. Heere, en toch willen we u danken dat u telkens weer tot mensen gesproken hebt. Om ons te redden, om ons vrij te maken van allemaal die kettingen van de zonde die ons leven vasthouden. Vader in de hemel, en wilt u ons helpen, uw liefde en uw genade, uw zorg voor ons te begrijpen in onze harten. Dat we de grootheid van uw liefde mogen begrijpen. En dat onze harten niet koud blijven, maar dat ze weer opnieuw verwarmd worden. Heer, dat de liefde mag groeien in onze harten tot u. Vader, hartelijk dank voor uw woord. Wilt u alsjeblieft uw woord vastmaken in onze harten. Dat we het niet vergeten door de week heen. Dat we door uw woord en uw aanwezigheid versterkt worden. En kracht ontvangen om door te gaan met u. Amen. Amen.